Gemeente van onze Heer Jezus Christus, gemeenteleden en gasten vanmorgen hier in de kerk, ook degenen die buiten het kerkgebouw met ons verbonden zijn, hartelijk welkom in deze eredienst. Op de zesde Lijdenszondag. Voorganger deze morgen is dominee Ouwehand uit Ilpendam Watergang. Hij diende eerder ons gemeente. Nou, dat wist hij wel. Vanavond om 6:30 is er een tweede dienst. Daar zal dominee Jochemsen uit Goudriaan voorgaan. Opnieuw roept de Heer dan tot zijn dienst. Na deze avonddienst is er in de roeping gelegenheid om met elkaar een uur te zingen uit op toonhoogte onder begeleiding van een muziekgroep. Komende donderdag vergadert de kerkenraad over het beroepingswerk. We vragen u biddend om ons heen te staan. Een mededeling over de rommelmarkt. In de bank heeft u de aanmeldstrookjes kunnen vinden om u op te geven om mee te helpen. Daarnaast hebben we ook nog genoeg spullen nodig om die kramen te kunnen vullen. Een digitale flyer zal in de gemeente-app verschijnen om uw collega's, buren, vrienden of wie dan ook te informeren. Tot slot zijn we specifiek op zoek naar een aantal mensen die vooraf de kleding uit willen zoeken. Vorig jaar hebben we daar een wijziging in doorgevoerd en die willen we graag voortzetten. Voor meer informatie kunt u terecht bij Diederik de Leeuw. Vriendenstimmen. Ondersteunt al vele jaren evangelisten die vertellen over het woord van God in Rusland en omliggende landen. Ook nu zijn er enveloppen met 3 kaarten ter beschikking gesteld die u zelf ter bemoediging kunt opsturen naar een van die evangelisten. Het adres zit er alvast op en bij de enveloppen ligt ook een groetenlijst en de verzendinstructies. U kunt de enveloppen straks bij de uitgang meenemen. De collecten van deze zondag zijn als eerste voor het kerkbeheer en de tweede is de voorjaarszendingscollecte voor de GZB. En het bijzonder voor het werk van de familie Vogelaar in Indonesië. De opbrengsten van de zendingsbus en de uitgang zijn bestemd voor het evangelisatieshofar dat kerken in Nederland ondersteunt bij initiatieven op het gebied van evangelisatie. Voor alles wat nog gaat komen geldt zo de Heer wil en wij zullen leven. Onze voorzang is Psalm 84, vers 2, in de versie van de bundel Weerklank. Dat is ook de schoolpsalm. Zelfs vindt de mus een huis, o Heer, de zwaluw legt haar jongen neer. Bij God is plaats voor iedereen. Als we onze vrede bij Hem zoeken, hebben we eeuwig onderdak. We zingen vers 2 van Psalm 84 en we wensen elkaar hier, in de kerk of op een andere plaats, een gezegende dienst. Thank you.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw is tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk van zijn handen. Amen. Genade zij en vrede van God onze Vader, door Jezus Christus onze Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We gaan met elkaar zingen uit Psalm 73, het eerste vers. Dat gaat over het loven van God die goed is. En ook over wij die makkelijk afdwalen. Dat is het thema ook van deze dienst. Ja, waarlijk God is Israël goed voor hen die rein zijn van gemoed. Als een woord van verootmoediging wilde ik lezen uit 1 Johannes 2, vers 12 tot en met 17. Dat gaat over het liefhebben van God en het niet liefhebben van de wereld. En dan zingen we daarna uit Psalm 73, het laatste twee versen, de laatste twee versen 13 en 14. Wie heb ik nevens u omhoog, wat zou mijn hart, wat zou mijn ogen op aarde nevens u toch lusten? En het 14e, wie ver van u in de wereld de wilde zoekt, vergaat eerlang. 13 en 14 van 74, na de lezing van deze woorden. Waar Johannes schrijft aan de gemeente, en het zijn woorden van God, dus ze zijn ook woorden voor ons, deze woorden. Ik schrijf u, lieve kinderen, want de zonden zijn u vergeven omwille van zijn naam. Ik schrijf u vaders, omdat u hem kent die er vanaf het begin is. Ik schrijf u jonge mannen, omdat u de boze hebt overwonnen. Ik schrijf u kinderen, omdat u de vader kent. Ik heb u geschreven vaders, omdat u hem kent die er vanaf het begin is. Ik heb u geschreven jonge mannen, omdat u sterk bent en het woord van God in u blijft. En u de boze hebt overwonnen. Heb de wereld niet lief. En ook niet wat in de wereld is. Als iemand de wereld lief heeft, is de liefde van de Vader niet in hem. Want al wat in de wereld is, is de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven, is niet uit de Vader, maar is uit de wereld. En de wereld gaat voorbij, met haar begeerte. Maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid. Voordat we de Bijbel open doen en erover nadenken, gaan we bidden. Bidden onder leiding van de Heilige Geest. Laten we bidden. Heer onze God, ook op deze zondagmorgen zijn we hier bij elkaar gekomen in de kerk. Samengekomen in uw naam. U die ons bij elkaar brengt en ons telkens weer wil aanspreken. En als u ons aanspreekt, Heer, dan zijn die woorden soms best wel scherp. Best wel serieus. Wat het erom draait in ons leven, dat wij niet de wereld ten lief hebben en alles wat daar te halen valt en wat ons hart zo makkelijk vol kan maken, maar dat onze harten gericht zouden zijn op u, op de dingen van u. En we dat niet telkens weer in de waagschaal zetten door de keuzes die we maken en de dingen die we doen. Heer, u roept ons bij elkaar, opdat onze harten opnieuw of voor het eerst daadwerkelijk gericht zouden worden op de dingen van u. En we niet naar de dingen van beneden, maar naar de dingen van boven zouden zoeken. Want wie heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u, in de plaats van u, toch zouden willen hebben? Heer, geef dat er niets is. En dat ons hart daadwerkelijk vol zal zijn van u. Heer, wij zijn in deze dienst bij elkaar gekomen. Omdat we dat ook verlangen. Heer, geef dat het oprecht is in ons hart. Dat verlangen naar u. Dat u de eerste plaats in ons leven zult innemen. En daarom willen wij u vanmorgen vragen. Of u zo in ons midden wil zijn dat die woorden die we gaan lezen. Ook woorden worden die ons dichter bij u brengen. Die ons hart in beweging zetten. Omdat ze aangesproken wordt. En daarom u niet langer los kan laten. Heer, zegen dan uw woorden. Geef dat ze zo mogen klinken dat het bij ons binnenkomt. Wilt u alles wat ons in de weg zou kunnen zitten. Wilt u dat wegnemen en ons spreken, luisteren, nadenken. Heer God, u kent onze gedachten, hoe ze gemakkelijk alle kanten op gaan. Maar wilt u ze gevangen nemen. Zodat we bezig zouden zijn met de dingen van u in deze dienst. Zegen zo. Onze ontmoeting. Zegen ons als we zingen. Geef dat daarin ook een woord van verlangen naar boven toe mag klinken. Verlangen naar u. Toewijding aan u. En Heere, geef ons ook gebed. Gebed aan het einde van de dienst voor de nood van deze wereld. En van uw kerk wereldwijd en dan ook hier. Heere, geef dat het ook een loflied zou mogen zijn aan u. Dankzegging. Heere, geef ons dat gebed en verhoor die beden. Verhoor ons ook nu. Als we bidden om de leiding van u in deze dienst. De aanwezigheid van uw geest. Die ons leidt in onze gedachten. Die onze harten opent. En uw woorden kracht geeft. Heere, wees zo in ons midden. Hoor die beden in de hemel. En verhoor die beden. In Jezus' naam alleen. Amen. Weten, de schriftlezing voor deze leidingszondag komt uit het evangelie naar Matteüs. Matteüs 26. En we lezen vanaf vers 57 tot het einde van dat hoofdstuk. Hoofdstuk 26 uit Matteüs vanaf vers 57. Jezus is daar gevangen genomen en door de soldaten weggevoerd uit Gethsemane en gebracht naar Caiaphas. En daar begint deze geschiedenis. Zij die Jezus gegrepen hadden, leidden hem weg naar Caiaphas, de hoge priester, waar de schriftgeleerden en oudsten bijeengekomen waren. Petrus volgde hem op een afstand tot aan het paleis van de hoge priester. En toen hij naar binnen gegaan was, zat hij bij de dienaars om het einde te zien. De overpriesters en de oudsten en heel de raad zochten een valse getuigenverklaring tegen Jezus, zodat zij hem zouden kunnen doden, maar zij vonden niets. En hoewel er veel valse getuigen gekomen waren, vonden zij niets. Maar tenslotte kwamen er twee valse getuigen die zeiden, deze heeft gezegd, ik kan de tempel van God afbreken en hem in 3 dagen opbouwen. En de hoge priester stond op en zei tegen hem, antwoordt u niet, wat getuigen deze tegen u? Maar Jezus zweeg. En de hoge priester antwoordde hem, ik bezweer u bij de levende God, dat u ons zegt of u de Christus bent, de Zoon van God. En Jezus zei tegen hem, u hebt het gezegd, maar ik zeg u, van nu aan zult u de Zoon des Mensen zien zitten aan de rechterhand van de kracht van God en zien komen op de wolken van de hemel. Toen scheurde de overpriester zijn kleren en zei, hij heeft God gelasterd. Waarom hebben wij nog getuigen nodig? Zie, nu hebt u zijn godslastering gehoord. Wat denkt u? En zij antwoordden en zeiden, hij is schuldig en verdient de dood. Toen spuwden zij in zijn gezicht en sloegen hem met vuisten. En anderen sloegen hem in het gezicht en zeiden: profeteer ons Christus, wie is er die u geslagen heeft? En Petrus zat buiten op de binnenplaats. Een dienstmeisje kwam naar hem toe en zei: ook u was bij Jezus de Galileer. Maar hij ontkende het in het bijzijn van allen en zei: ik weet niet wat u zegt. En toen hij naar buiten ging, naar de poort, zag een ander dienstmeisje hem. En die zei tegen hen die daar waren: hij was ook bij Jezus de Nazarener. En hij ontkende het opnieuw met een eed en zei: ik ken de mens niet. En kort daarna zeiden zij die daar stonden en dichtbij kwamen tegen Petrus: werkelijk, u bent een van hen, want uw spraak verraadt u. Toen begon hij zich te vervloeken en te zweren: ik ken de mens niet. En meteen kraaide de haan. En Petrus herinnerde zich het woord van Jezus die tegen hem gezegd had: voordat de haan gekraaid zal hebben, zult u mij driemaal verloochenen. Toen ging hij naar buiten en huilde bitter. Tot zover de lezing van het evangelie. Zalig deze woorden ook te horen en daar al nadenkend mee te leven. Wij willen over deze geschiedenis van de verloochening door Petrus nadenken. En als tekst zou ik dan willen onderstrepen vers 74... waar hij voor de derde keer zegt: ik ken de mens niet. En meteen kraaide de haan. Als thema heb ik erboven geschreven: een leugen die waarheid wordt. We letten op de leugen, op de waarheid die er ook in doorklinkt of die het wordt. En we letten op de blijvende trouw van Jezus. Een leugen die waar werd. De leugen, de waarheid en de trouw van Jezus. Voordat we erover nadenken, gaan we met elkaar zingen. Dat doen we met weerklank Psalm 69, het vijfde vers, waarin in deze lijdenspsalm gezongen wordt over, ook gezongen wordt over de lijdende borg. We zingen 69, vers 5. Wil het geweld van al mijn haters stuiten, laat in de vloed mijn leven niet vergaan. De afgrond boven mij zich niet sluiten. Dat zijn woorden die van toepassing zijn op Jezus. 69, vers 5. Amen op de verkondiging zingen we uit Weerklank, lied 496, het eerste en ook het tweede vers. Het gaat over de belijdenis van schuld en een verlangen naar vergeving en het geloof daarin. 1 en 2 en 4, 96 uit Weerklank. Gemeente, wanneer ken je iemand echt? Misschien heb je al jaren geleden een vriend of vriendin gehad. Iemand die je dacht helemaal te kennen. Waar je op vertrouwde. En dacht, nou die ken ik door en door. En dan toch is er wat gebeurd en is het stuk gegaan. Misschien heb je ook al mensen die je van vroeger kent. Dat je denkt, van ja, daar heb ik al jaren mee opgetrokken. En ze helemaal doodgelopen. Er bleken toch dingen te zijn die anders waren dan ik had gedacht. Het kan zelfs ook zijn dat je een huwelijk achter de rug hebt waar dat ook zo is. Waar je jarenlang iemand gekend hebt en toch is het stuk gegaan. Een van de meest intense dingen in relaties die stuk gaan, vind ik bijvoorbeeld ouders en kinderen. Je komt het altijd weer tegen in de praktijk, de pastoraat, dat er dan mensen zijn die kinderen hebben die nooit meer komen. Ja, dat is heftig. Dat er dingen stuk kunnen gaan waar een diep vertrouwen toch is geweest. Nou, dat gebeurt ook een beetje in de geschiedenis van vandaag. Er gaat iets stuk. In de geschiedenis van Petrus. In onze gemeente volgen we nu deze lijdenstijd Petrus. Dus elke keer als ik aan preek over Petrus in de lijdenstijd. Nou, we zijn een beetje aangeland bij dit hele heftige moment. Van de verloochening van Petrus van Jezus. We kennen het verhaal dat Jezus in de hof van Gethsemane gevangen is genomen. En dat hij door de dienstknechten van het Sanhedrin, van de tempelwachters, is weggevoerd en gebracht is naar het huis van Caiaphas. En opvallend is dat Petrus en Johannes, de andere discipel, die ook gevlucht waren nadat Jezus had gezegd, laat dan deze heen gaan als jullie mij zoeken, waren ze ook heen gegaan. Maar Petrus was niet heel ver gegaan. Petrus was achter de soldaten aangelopen. Naar het paleis van Caiaphas. Op een afstand. Een veilige afstand. En stiekem gaat hij naar binnen. En daar gaat hij zitten bij die dienaren die Jezus hadden gevangen genomen. De andere evangeliën zeggen dat Petrus ging zitten bij het vuur om zich een beetje te warmen. Nou, dat zal misschien wel zijn dekmantel zijn, maar Matthäus wint er geen boekjes om. Petrus is gekomen in het huis van Caiaphas om het einde te zien. De afloop. Want als er één ding zonneklaar was geworden voor Petrus, was het wel dat het einde nu zou komen. Het zou niet meer goed komen. Hij was gekomen om het einde te zien. Hij had geen hoop meer op een goede afloop. En terwijl hij daar bij dat vuur zit, in midden van die andere wachters, dan gebeurt er wat. Er ontvouwt zich een gesprek over Petrus. Er is een dienstmeisje die bij hem komt om tegen hem zegt, hier was er toch ook bij? Bij Jezus, de Galileër? Ah, dat weet ik helemaal niet. Nee, ik ken hem niet. Ik weet niet wat u zegt. Ik ken die mens niet. Ik heb er geen verbinding mee, geen relatie mee. En dan zie je het een beetje gebeuren. Dan schuift hij wat naar de deur. Hij denkt, ja, ik moet een beetje uit de stroom. Een beetje uit het gevaar weg zien te komen. En hij schuift naar de deur en dan komt hij toch weer iemand tegen. Die tegen hem zegt, een dienstmeisje 2. Ja, hij was ook bij Jezus. En Petrus dan met een eed. Hij zweert er eigenlijk al op, hè, met een eed. Dan zegt hij dat hij deze mens Jezus niet kent. Maar er is toch wat gebeurd, er is onrust ontstaan daar in die voorhof bij het paleis van Caiaphas. En die mensen komen naar hem toe en ze sluiten hem een beetje in en hij kan geen kant meer op. En ze zeggen, ja het was toch echt zo, je hoorde er echt bij. Ja, je voelt wel aan, dan word je ongerust, diep ongerust. Petrus zeker, ja. Alleen maar zeggen dat je hem niet kent, dat helpt niet meer. Er moet nu wat stevigers gebeuren. En vloekend en zwerend bezweert hij de mensen om hem heen en zegt, ik ken hem echt niet. Ik ken de mens niet. Je ziet het groeien. Je ziet het stap voor stap uit de hand lopen. Op de verkeerde plek. Door de schrik overmand het verkeerde antwoord. Jezelf klem gezet. De mensen om je heen die bedreigend op je afkomen. Steeds grotere woorden nodig om je los te praten en het vege lijf te redden. Ik ken de mens niet. Ik hoor niet bij hem. Ik ken hem niet. Dat zijn best wel grote woorden. Kennen in de Bijbel is zo'n groot en diep woord. Dat niet alleen te maken heeft met dat je iets weet. Maar ook over je verbondenheid met dat wat je weet. Iemand kennen gaat dieper dan van hem gehoord hebben. Dat is een relatie met hem hebben. Ja, van die grote woorden die Petrus steeds gesproken had, was niet zoveel overgebleven. Hij had het bezworen aan Jezus. Al zal iedereen u verlaten, ik zal u niet verlaten. Ik ben bereid om de dood te sterven en niet voor u. Kom wat komt, ik blijf u trouw. En dat was in de hof al zo diep uitgedaagd. En in eerste instantie was hij ook al gevlucht. Toch komt hij terug. Hij wil er toch bij zijn, hij wil zien hoe het afloopt. Maar in deze ontmoeting worden al die grote woorden loos. We moeten wel even snappen. Voor Petrus moet op dat moment ook duidelijk geworden zijn dat al die grote woorden van Jezus volgen tot de dood erop toe komt, ook allemaal geen nut meer hadden. Wat zou het geholpen hebben als hij gezegd had dat hij wel bij Jezus hoorde. Dat hij ook in het beklaagde bankje zou komen. Dat hij ook in de gevangenis zou komen. Het zou toch Jezus op geen enkele manier geholpen hebben. Dus waarom zou je daar nou nog grote woorden spreken? Kan je niet veel beter jezelf nu een beetje uit de gevarenzone halen? Jezus redt je niet mee. Alleen doe je jezelf schade. Als je op dit moment, op deze plek, zou spreken over Jezus. Het was meer dan vanzelfsprekend om in deze ingewikkelde tijd, op dit moment, er het zwijgen toe te doen en jezelf te redden. Ik weet niet hoe u naar Petrus kijkt, jij. Het is wel heftig. Het is wel heftig wat er gebeurt en dat hij bereid is om daar een eed op te doen. Kijk, wat ik nog wel logisch vind, is dat hij gezegd had, ja, ik heb hem wel eens gezien, maar ja, echt iets met hem hebben. Beetje zo. Beetje zo wegpraten. Dat had ik nog wel begrijpelijk gevonden, want dat doe ik ook. Of doet u dat niet? Ben je gelovig? Ja, nee, ja, gaat, ja. He, dat zo, dat wegpraten, dat snap ik wel. Zeker als je een beetje onder druk komt te staan. Als de christenen een beetje negatief in het nieuws zijn bijvoorbeeld. Dan zegt, ben je nou ook van die club, van die zware club, daar is altijd al? Nou, zo zwaar is het ook weer niet. He? Wegpraten. Kleiner maken en mezelf een beetje zo bij de deur. Bij de deur ophouden. Dat zit mij wel in het bloed. Zoals Petrus dat in eerste instantie ook doet. Hè? Hij zegt niet zo grote woorden, maar hij zegt, nee. En dan zit hij zo'n beetje bij de deur en denkt hij, nou, dan laten ze me wel een beetje met rust. Dan kom ik er mooi mee weg. Dat zit ons wel vaak in het bloed. Of misschien heb jij het ook wel eens dat je in situaties zit waarin dat andere ook gebeurt. Waar je misschien, durf je het niet hard te zeggen, maar door je manier van doen, net doet alsof je er niet bij hoort. Op de universiteit kan het gebeuren, op een sportclub. En dan, iedereen heeft het erover, nou, dan wil ik niet op zondag dit en dan mag niet dat. En dan denk je, ja, blijf maar een beetje stil zo. Dan of je zegt het eigenlijk al. Je praat mee. Het zit ook, we willen onszelf beschermen. Dat is wat Petrus doet. En in de enorme druk waarin hij zit, snap ik dat ook, dat het zo heftig wordt. Als de soldaten om je heen staan en ze Jezus gevangen genomen hebben en de dood voor ogen zit. Dan snap ik dat je zulke dingen wel zegt. Als ik begrijp hoe ver ik zelf op durf te gaan om mezelf een beetje buiten schot te houden. Zodat er nou niks over mij gezegd wordt. En dat de mensen me met rust zullen laten en me niet negatief aankijken, meedoen en meebewegen. Dan snap je iets van Petrus. Wat hij zal me zeggen, in een heel extreme vorm doet, kan ook in ons leven zo nadrukkelijk aanwezig zijn. Om het niet over Jezus te hebben. Dat je iets met geloven en iets met hem te maken hebt. Door erover te zwijgen, je bij de deur op te houden en het er liever niet over te hebben, vervolgens aangevallen te worden en er nog een schepje bovenop te doen en zo de deur uit te gaan. En dat gebeurt nou allemaal, die leugen die Petrus nu ophangt, ik ken hem niet, in die voorhof van het paleis van Caiaphas. En daar zitten de rechters van Israël. Dat zijn de mensen die de waarheid boven tafel moeten krijgen. Nou, met die waarheid is het niet alleen bij Petrus ver te zoeken, maar in alle dingen is het een leugenachtige aan plek geworden. Want deze rechters die Jezus moeten beoordelen of hij iets gedaan heeft dat hem de dood schuldig zou maken, daar zijn ze naar op zoek. Ze kunnen echter niks vinden. En via leugens en halve waarheden komt er iets op tafel waar Jezus van beschuldigd wordt. Dat hij gezegd zou hebben dat hij de tempel in 3 dagen zou afbreken. En dat is toch onbestaanbaar. Dat is een aantasting van de tempel. Het klein maken daarvan. Het waardeloos maken. En de tempel is toch van God. En dan komt er zo'n moment dat de hoge priester opstaat. Als het allemaal niet helemaal goed lijkt te lukken, dan zegt de hoge priester tegen Jezus, ik bezweer u. Dat zei Petrus ook, ik bezweer u, ik ken hem niet. De hoge priester zegt dezelfde woorden, ik bezweer u bij de levende God, bent u de Christus, de Zoon van God. En Jezus zegt, u hebt het gezegd. En u zult mij zien komen als de Zoon des Mensen op de wolken des hemels. En de hoge priester die springt op. Dit is godslasterlijk. Hij verdient de dood. Hij is schuldig. Omdat hij gezegd heeft, ik ben de Christus, de Zoon van God. Dat klinkt in die hof, in het paleis van Caiaphas. En dat zijn woorden die Petrus ook al eerder had gehoord. Niet zo heel lang geleden, voordat ze in Jeruzalem gekomen waren uit het noorden vandaan, aan de grenzen van Canaan, dat Jezus aan zijn leerlingen had gevraagd, wie zeggen de mensen dat ik ben? En toen hadden ze gezegd, ja, de een zegt Jeremia, de Johannes de Doper of een van de profeten, maar wie zegt u dat ik ben? Toen was Petrus opgestaan en had gezegd, u bent de Christus, de Zoon van God. Toen had Jezus gezegd, op deze rots, op deze Petra, zal ik mijn gemeente bouwen. En nu klinken ze weer, als een beschuldiging van de hoge priester aan het adres van Jezus. Zegt u het echt dat u Jezus de Christus bent, de Zoon van God? Zou Petrus nu ook opstaan in het hol van de leeuw om te zeggen, ja, dat heb ik ook ontdekt, dat dat waar is? Zal hij vast blijven houden aan zijn belijdenis dat Jezus de Christus is? Zal hij dan begrijpen gaan dat Jezus de Christus is en dat hij daarom hier in deze plek onder deze beschuldiging de dood zal ingaan? Zal hij snappen wat er nu gebeurt? Nee, het is hetzelfde moment dat Petrus tot driemaal toe zegt dat hij Jezus niet kent. En gemeente, die leugen waarmee Petrus de weg naar buiten probeerde te vinden en de bedreiging wilde afweren, die wordt nu dus ook waarheid. Hij kent hem niet. Hij kent hem echt niet. Hij had wel hele grote woorden over Jezus gesproken. Hij had wel gezegd, u bent de Christus, de Zoon van God. U bent de Messias en u bent degene die ik wil volgen. Maar nu waren al zijn woorden over Jezus en zijn gedachten over hem als een kaartenhuis in elkaar gestort. Er was gewoon niks meer van over. Al zijn verwachtingen over hem waren op een doodpunt uitgelopen. Jezus de Christus, de Zoon van God, ooit door hem beleden, met overtuiging uitgesproken. Nu klinken ze weer. En wie is degene die het niet beaamt? Dat is Petrus. Petrus kan die woorden niet meer uitspreken. En niet meer met overtuiging en met een zekerheid aan vasthouden. Die woorden, u bent de Christus, de Zoon van God, hebben voor Petrus aan een betekenis verloren en een inhoud is weggeraakt. Ja, Petrus wil het vege lijf redden met een leugen. Maar daaronder zit dus nog iets diepers. Hij begrijpt ook Jezus echt niet. Hij kent hem dus niet. Zijn ideeën kloppen niet. Door het uit te spreken worden deze woorden alleen maar waarder. Ik ken hem niet. Is dat niet de diepe reden waarom wij soms zo moeilijk over geloof praten? Over Jezus praten? Dat wij op hem vertrouwen. Dat hij de Christus is. Dat we het van hem moeten hebben. Dat we er soms zo moeilijk over praten. Omdat we die woorden eigenlijk ook niet meer zo zeker van zijn. Ik hoor het oudere mensen in mijn gemeente nog wel eens vaak zeggen. Vind ik heel opvallend. Je denkt, jonge mensen hebben soms moeite met geloven. Maar ik hoor het oude mensen heel vaak zeggen. Dominee, ik weet het allemaal niet meer zo. Ik weet het allemaal niet meer zo. Ik heb natuurlijk altijd mijn leven lang geloofd dat de Bijbel het woord van God is, dat Jezus van God gekomen is en dat hij de Zoon van God is. Maar nu weet ik het allemaal niet meer. Zit dat eronder? Dat we daarom zo moeilijk spreken en niet meer voor hem uitkomen, omdat we hem niet meer, omdat we de woorden niet meer snappen. Laat ik het zo maar zeggen, dat het woorden geworden zijn. En dat we ons afvragen of daar nog iets achter zit. Dat het alleen maar woorden zijn. Stak pas een dominee die zei het. Een dominee, een collega. We hadden een gesprek over iets. En toen zei hij, zou er achter onze woorden nog wel iets zitten? Ik vond dat heel aangrijpend. Zou er achter die woorden, ik geloof in Jezus Christus, de Zoon van God, zou daar nog iets achter zitten? Zit daar nog iets, zit er iets in? Waardoor die woorden meer dan woorden zijn. Waar het fundament van mijn leven, de rots waarop ik sta, dan is het weg. Dan val je net als Petrus in een afgrond. Dan sta je niet op als de hoge priester zegt van, bent u dat en gelooft u dat en denkt u dat echt? Nee. Dan denk je, laat mij maar de deur uitgaan. Geef mij maar een veilige plek. En daarmee snijden we als het ware in ons leven een stukje bij beetje ook dat andere door. Ontkennen in de Bijbel, ik zei het al, heeft twee lagen. Dat zijn de woorden die je spreekt en de dingen die je beleidt. En daaronder is het de verbinding die daardoor ontstaat. Kennen betekent gemeenschap hebben. Is dat dan ook niet wat in deze donkere, diep donkere nacht in het leven van Petrus, als het ware, tot een finaal einde komt? Dat de band met Jezus wordt doorgesneden. Ik ken hem niet. Ik snap hem niet. Ik beleid hem niet. Ik kom niet meer voor hem uit. Laat me met rust. En vervolgens de relatie verbroken. Geen verbinding meer. Ik denk wel eens wat er heel veel mensen zouden kunnen zijn, ook in de kerk, die nog de woorden spreken. De woorden zeggen, waarvan die verbinding al heel erg onder druk is komen te staan. Dat onze woorden nog maar religieus gepraat zijn. Dat er niks meer in zit wat waard is om vooruit te komen en voor te leven. Dat er geen kern is waar je op kunt staan. En met hoop en verwachting. Ook in de donkerste nacht. Kijk, Jezus is misschien wel ernstig. Het is wel een ernstige vraag. Jezus zegt tegen die hoge priester, wat u zegt is waar, ik ben het wel. En Petrus, of je dan nou gelooft, of je er nou vooruit wil komen, of dat je er niks mee hebt, blijft wel waar. Maar realiseer je, zegt Jezus, dat omdat het waar is, ik zal komen op de wolken. En wat zou die dan tegen ons zeggen? Als we even met Petrus hebben meegeleefd vanmorgen, zal hij dan ook zeggen, ik ken die mens niet. Ja, ze hebben wel heel veel hun leven mooie woorden gezegd. Maar in de grond van de zaak zat er niks achter. Er zat niks onder. En de band met mij waren ze ten diepste lang al kwijtgeraakt. Ik ken die mens niet. Dat is een woord dat Jezus ook een keer gebruikt, hè? In die gelijkenis. Als de mensen zullen komen en zeggen, wij heren, wij hebben in uw naam geprofiteerd. We hebben de hele wereld plat gepreekt en ik heb de kerkbank versleten. En ik heb van fantastische dingen gezegd. En dat Jezus zal zeggen, ik ken u niet. Ik kan haar zich voorstellen. Omdat er geen in die woorden niks zat. Waarvoor je leven wilde. Er geen hart in zat. En geen verbinding was ontstaan. Of langzaam in ons leven die verbinding is doorgeknipt. Nou, dat is de waarheid in die woorden. Ik ken die mens niet. En het is goed om in de lijdenstijd dat ook over na te denken. Maar rond deze aangrijpende dingen die gebeuren in deze donkere nacht in het leven van Petrus, wordt er ook iets anders zichtbaar. En dat gaat juist over die mens die Petrus niet kent. Maar van de band met hem nu zo gebroken wordt. Deze mens die door Petrus niet wordt erkend en niet wordt beleden in het holst van de nacht, in het midden van de dienaren. Deze mens blijft wel trouw en verloochent hem niet. Hij verloochent hem niet. Hij blijft trouw. En als Petrus, als we met hem meedenken en meeleven en in onszelf in hem een beetje meer of minder herkennen, dan is dat ook voor ons de enige hoop en redding. Dat Jezus getrouw blijft, ondanks de ontrouw. En dat met zweren en eedzweren en vloeken gepaardgaande ontrouw van Petrus blijft hij getrouw. En die trouw van Jezus die komt op een hele bijzondere manier in dit verhaal al helemaal naar voren. Wanneer? Als de haan gaat kraaien. Terstond kraaide de haan. Wie kent het niet uit de Matthäus-passion? Alsbald kreeg hij de haan. Aangrijpend moment. Maar Jezus had hem van tevoren gezegd, voordat de haan zal kraaien, zul je mij 3 maal verloochenen. En nu kraait de haan. En dat is een woord waarin de trouw van Jezus Christus, die Petrus niet loslaat als het ware, onmiddellijk blijkt. Want die kraaiende haan, die komt bij Petrus heel direct naar binnen en het breekt hem stuk. Wat ik nu gedaan heb, is onvergeeflijk eigenlijk. Ik heb Jezus met woorden, met eedzweren verloochend en hem alleen gelaten. Hem ontkend, de band gebroken. Maar dat de band van Jezus kan niet gebroken is, komt ook door dit moment als de haan gaat kraaien. Waardoor er iets in het leven van Jezus gebeurt. En van Petrus gebeurt. In het Lucas-evangelie lezen we dat op dit moment ook Jezus Petrus heeft aangekeken. De anderen schrijven daar niet over. Maar het is hetzelfde. Ik laat je niet los, daarom kraait de haan. U kent die uitdrukking wel, hij kraait geen haan naar. Dat betekent, er is niets wat je erop terugroept, wat je tot inkeer kan brengen. Het laat maar gebeuren. Maar Jezus laat niet gebeuren. De haan kraait. En in dit kraaien van die haan raakt Jezus Petrus. En Petrus breekt. De trouw van God, van Jezus, komt ook hierin tot uitdrukking. Dat hij bij hen die hem loslaten, zo nu en dan de haan laat kraaien. Zodat je wakker wordt. Beseft waarmee je bezig bent. Hoe je woorden loos geworden zijn. Hoe je leven ontkenning is geworden van wat je beleden hebt. Hoe je bij de uitgang staat om bijna weg te gaan. De band te breken. En dan kraait soms de haan. Misschien omdat er wat gebeurde in je leven. Gewoon omdat er wat gebeurde waardoor je wordt opgeschrikt. Zegt, dat kan toch niet? Waardoor je tot inkeer komt. Dat je denkt, ja, ik moet er toch wat mee. Ik moet er toch wat mee. Zou Christus, zou Jezus niet meer moeten betekenen dan? Wat is de grond van mijn leven? Wat is de hoop van mijn toekomst? Dat de haan kraait en je losgetrokken wordt en vast gegrepen wordt en bij jezelf komt als de verloren zoon bij de varkens zich realiseert dat het bij zijn vader beter is dan het eten van varkensvoer en hij op weg gaat. Dat is het kraaien van de haan. Het kan de honger zijn, laat ik maar zeggen. Het kan dus een ziekte zijn, het kan verlies zijn, het kan gewoon ook een moord zijn wat je tegenspreekt en die je doet beseffen waarmee je bezig bent. Zo'n Petrus die voorbij komt en zegt, ik deed dat. Er is een Nederlandse schrijver, Harry Prenen, misschien kent u de naam niet, hij was vroeger hoofdredacteur van de Volkskrant. En die heeft het gedichtje geschreven, dat liedje, dat kent u wel, midden in de winternacht ging de hemel open. Hij heeft ook een ander liedje geschreven, of een gedicht, over Petrus, dat lees ik even voor. Toen Petrus 3 maal had gelogen tussen soldaten en een vrouw, ging hij naar buiten in zijn ogen de hete tranen van de rouw. En ik zou hun rechter zijn, ik schonk de beker met venijn. Ik heb u 100 maal bedrogen, mijn gal in uw gelaat gespogen en dulde dat men u verriet. Maar ging weer slapen zonder zorgen, de hanen kraaiden elke morgen. En niettemin, ik weende niet. Heftig vind ik dat. Heftig. Maar horen we soms de haan kraaien? Om ons even in de lijdenstijd, in deze tijd, bij onszelf te brengen. In een moment van bezinning. Onze eigen ontrouw en onze inhoudsloze gepraat weer eens tegen het licht te houden. En dan die mens te zien. Die getrouw is geweest. En getrouw is gebleven. Voor hem hoeven we niks te verbergen. Hij kent ons door en door. Hij kende Petrus door en door. Hij kent ons door en door. Ook onze ontrouw en onze lege praat. En hij verlangt ernaar. Dat wij opnieuw of nog dieper met hem verbonden raken. Dat is het doel van de lijdenstijd. Dat is het doel van de lijdenstijd. Om in de spiegel te kijken. Onszelf te verootmoedigen. Onze tekorten te beseffen. Maar ook dan om hem te zien. De mens Jezus, zie de mens. In wie God zijn trouw en zijn liefde tot in het oneindige heeft laten zien. Ondanks het feit dat hij door en door weet wie wij zijn en wat we zijn. Dat hij Petrus niet heeft verlaten. En zelfs vooraf al tegen hem heeft gezegd. Zie, ik heb voor u gebeden. Dat uw geloof niet zal ophouden. De liefde en de genade van hem. Die moeten in ons leven groter worden. En hoe groot zijn ze dan? Als ik besef hoe klein ik zelf ben. In alles wat ik zeg en wat ik doe. Laat hem de lof krijgen in ons leven. En geven dat ons leven hem gewijd zal zijn. Amen. Wij laten we samen God danken ook. Voorbeden doen, laten we danken en bidden. Heer onze God, aan het einde van deze dienst komen we bij u. We mochten vanmorgen even meekijken met Petrus. En de grote woorden die bij hem loze woorden bleken te zijn. En dat de verbinding die hij met u had, alweer Jezus Christus door hemzelf werd ontkend en verbroken. En Heere God, vanmorgen zijn we hier. En in de tijd van het lijden, dan denken we erover na. Hoe we er zelf bij zitten. Of wij nog woorden spreken. Ons belijdenis nog hoog houden. Of die al een beetje leeggelopen zijn. En de woorden zo betekenisloos. En dat in ons leven de band met u zo onder druk kan komen te staan. En dan kent u ons door en door. We hoeven voor u helemaal niks te verbergen. We kunnen dat eerlijk tegen u zeggen. U weet het toch al. Hoe het staat met onze verbinding met u. Of de woorden over u in ons hart nog weerklank vinden. En Heere God, als we dan in onszelf meer of minder vanmorgen diezelfde dingen tegenkomen. Heere God, wilt u ons dan ook uw stem weer laten horen. Geef dat als u de haan laat kraaien in ons leven en er dingen om ons heen gebeuren die ons wakker willen schudden, dat wij ook wakker worden. En met berouw, gebroken, als het gaat over onszelf, het heil weer in hem gaan zoeken die gij gegeven hebt, o eeuwige Vader, en die in deze wereld is gekomen en de weg is gegaan en getrouw tot het einde toe is geweest. Die tot het einde toe heeft lief gehad. En daarom zijn leerlingen en zijn kerk niet verlaten wil. En zo kijkt hij ons ook weer vandaag aan. En roept ons tot hem. Omdat ons leven vol zou worden van Jezus Christus. O Geest van God, wij bidden u. Geef dat wij allen in dat vertrouwen, die gerichtheid op hem zouden mogen leven. Oog zouden hebben voor de weg die Jezus Christus is gegaan. Dat hij het fundament van ons leven weer is en meer wordt. En dat we daarop mogen staan en daaruit mogen leven in vertrouwen en met hoop. Daar bidden we om. O Geest van God, vervul ons leven dan met hem. Opdat we sprekend en levend getuigen worden van het heil wat in hem is verschenen. Dat deze Jezus daadwerkelijk uw Zoon is. De Zoon van u. En dat hij weer komt om ons te halen. Dat dat het hoop en de verwachting in ons leven mag zijn. Heere, zegen ons dan zo. Zegen dat ook. Uw kerk in deze wereld. Laat ze getuigen zijn van Jezus Christus. Ondanks al het druk en de gevaren die dat soms met zich meebrengt. Hoe ingewikkeld het ook is om naar buiten toe te gaan en mensen het evangelie te doen horen. Heere God, we vinden het zo ingewikkeld ook zelf. Wilt u ons vervullen met uw liefde en uw genade. En uw kerk tot een getuige van u maken. Tot een lichtend licht en een zoutend zout. Omdat in deze donkere wereld er een woord van hoop mag klinken. Heere, zegen allen die het moeilijk hebben. In uw kerk, maar ook daarbuiten, we leven in een wereld vol ellende, strijd, haat en nijd. Waar mensen niet gezien worden. O God, ontfermt u zich over deze wereld en over hen. En laat zo iets van uw koninkrijk komen. Zeg in het werk van zending en evangelisatie, we denken ook aan de GZB en de collecte. Heer, geef dat het geld ook, dat daadwerkelijk ook dus een doel mag dienen, uw doel. En geef Heer betrokkenheid ook bij dat werk. We bidden ook voor elkaar, we bidden voor mevrouw Adrie van Vliet, Turkenburg, die wacht op uitslagen. Heere God, hoe spannend is die tijd, dat u bij haar zijn en bij allen om haar heen. En geef Heere dat er een weg gevonden mag worden die begaanbaar is. Wees met allen die het moeilijk hebben, waar ziekte is en nood, psychisch, lichamelijk, wat het ook is. Wilt u omringen met uw zorg en met uw genade. We bidden voor de gemeente, We bidden voor de kerkenraad en het beroepingswerk wat plaats moet gaan vinden. Heer, geef dat dat samen mag binden als gemeente van u. Om zo de toekomst in te gaan in verwachtingen met hoop. Zo bidden we voor het werk wereldwijd. Ook het werk van vriendensteamen, de kaarten die gestuurd worden. Heer, bemoedig mensen in de moeilijke omstandigheden waarin zij het werk doen. Heer, zo leggen we de dingen bij u neer. In de wetenschap dat u een God bent die hoort. Hoor onze gebeden van deze kleine, nietige mensen hier, die u zo vaak vergeten. Vergeet u ons niet. We bidden het u in Jezus' naam. Amen. We gaan tot slot zingen met Psalm 40. Het eerste vers, Psalm 40, vers 1, gaat over de diepte en de modder, maar ook over de bevrijding daarvan. En we zingen dan ook het laatste vers, dat we reden hebben om God te loven en te prijzen. De grote God zij eeuwig, lof en eer, schoon ik arm ben en ellendig, denkt God aan mij bestendig. Voorafgaand wordt er gecollecteerd. En ik moest u herinneren aan de collectedoelen. Die kan ik zo gauw niet vinden. Volgens mij is het GZB. Dus dat is van harte aanbevolen. En kerkvoogdij. Kijk, makkelijk. En voordat we dat gaan doen, is er ook nog een mededeling namens de diaconie.
Het was niet de diaconie, maar we hebben iets van de kerkraad wat ik graag met jullie wil delen. En ik wil jullie ook wat vragen namens mijn medebroeders van de kerkraad. We kijken als kerkraad terug op een prachtige gemeenteavond rondom het beroepingswerk, enkele weken geleden. We zijn dankbaar voor u die er was en u die de moeite hebt genomen om per mail te reageren. En u die op een andere wijze betrokken bent. Heel fijn, dat stemt ons dankbaar. En we hebben het ook gewoon hard nodig. En zoals we net in het gebed binden, baden dat het ook verbinding mag geven en hoop. Afgelopen week is er in de gemeente een verlangen gegroeid om tijdens elke vergadering van de kerkraad, die staat in het teken van het beroepingswerk, een moment van gezamenlijk gebed te hebben in de roeping. Om te bidden voor de zoektocht naar een nieuwe predikant en ook te bidden voor de kerkraad. Er is contact gezocht met de kerkraad en die hebben dit idee omarmd. En we zijn daar blij mee. We willen dit initiatief meer dan aanmoedigen en vandaag ook dit aparte moment om dit met u te delen. Afgelopen woensdagavond hield Kroon ons voor tijdens een preek. Volgens mij hebben we met aandacht geluisterd als ik het goed opgemerkt heb. Gemeente van Wilders zei hij letterlijk, u weet wat u te doen staat. En hou vol. Zullen we dit dan ook maar met elkaar gaan doen? En ook gewoon in de praktijk brengen. Ik wil u daarna ook namens de kerkraad allemaal, jong en oud, uitnodigen om dit woord heel serieus te nemen. En daar gehoor aan te geven. Om elke keer als de kerkraad vergadert naar de roeping te komen en samen met broeders en zusters uit de gemeente te bidden voor het beroepingswerk. Laten dit gezamenlijk gebed prioriteit hebben in ons leven, zolang wij geen eigen predikant hebben. De kerkraad ziet er naar uit dat velen komen en dat we hierin samen het aangezicht van onze hemelse Vader zoeken. We zijn samen deze zoektocht gegaan. Doet u, doe jij ook mee. Ik zou zeggen, wees welkom. En donderdagavond om 8:15 is de eerste keer in de roeping.
Brengt de verheft uw harten tot God en draagt met u mee zijn zegen. De Heere zegen u en hij behoed u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.